Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag gaan we in dit programma Heilige Getuigen verder met de lezing uit het boek over Johannes Bergmans van Diest, geschreven door Pater Schoeters. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 4 te Rome, onderwerp 2 in het Romeins College. Bij die eerste ontmoeting zal pater Piccolomini wel met een scherp oog de jonge Vlaming gemonsterd hebben, die hem zo hoofs begroeten kwam. Want het was een feit dat Johannes' faam hem naar Rome vooruitgelopen was en dat men op het Romeins College met nieuwsgierigheid en ook wel met een tikje ongeloof uitzag naar de jeugdige fratello, over wie in de brieven uit de huizen waarlangs hij voorbijgetrokken was met zoveel lof werd gesproken. Toen dan op 1 januari pater Greco uit de kamer van pater generaal, waar hij Johannes ontmoet had, het nieuws had meegebracht, «È venuto un fiamminghetto che pare un angelo!» «Daar is een jonge Vlaming aangekomen die wel een engel lijkt!» werd de algemene nieuwsgierigheid daardoor nog meer geprikkeld. Uit de mond van een paar novicen, die op de Gesù als mis- en tafeldienaars de weekbeurt hadden en dus heel wat konden zien en horen, had men kunnen opmaken dat de jongste van de twee iets over zich had dat onweerstaanbaar aantrok en terzelfde tijd eerbied inboezemde. Alhoewel in een vreemd huis en tussen vreemden had hij aan tafel geen ogenblik rondgekeken, iets waarover de novicen hoogst verbaasd stonden. De volgende dag was de nieuweling dan eindelijk op het college aangekomen. En vanaf de eerste kennismaking vond men hem werkelijk erg sympathiek. Fratel Giovanni, zoals men hem dadelijk noemde, was inderdaad een mooi type van la gente candida e bionda, het blanke en blonde volk zoals de grote Tasso de Vlamingen tekende. En voor zijn ongerepte frisheid vonden de bewonderende Italianen slechts één woord, angelico. Bergmans hoofse manier verhoogde nog aanmerkelijk de glans van zijn innemende verschijning. De Vlaming, als hij tenminste geleerd heeft beschaafd te zijn, is dan ook werkelijk charmant, heeft een groot taalgeleerde geschreven. En dat fratel Giovanni Bergmans van de aanvang af zijn Romeinse medebroeders waarlijk heeft gecharmeerd, wordt ons door talrijke getuigen bevestigd. Lang duurde het echter niet of voor het oog van hen die wat intiemer met hem omgingen, had zich een andere schoonheid geopenbaard, die haar oorsprong vond, niet in mooie gelaatstrekken of in sierlijk gebaar, maar in de glans van zijn door God begenadigde heiligheid. Fratel Giovanni was dus bij de juniores geplaatst, die ten getale van ongeveer 20 een gedeelte van de bovenverdieping betrokken, waar zij een eigen kapel, een eigen recreatiezaal en in de personen van de paters Camillo Gori en Giovanni Battista Cecotti een eigen overste en een eigen geestelijke leider hadden. Wat een blijde verrassing was het voor hem toen hij dezelfde kamer kreeg waar juist 30 jaar vroeger Aloysius van Gonzaga had gewoond. Die kamer was nogal ruim, maar voor het overige zeer armoedig en uitstekend voor versterving geschikt. Geen schoorsteen, en dus in de winter ook geen verwarming. Een stenen vloer en de naar het noorden gekeerde ramen maakten dat het er in januari en februari soms bitter koud kon zijn. Geen wonder dat Jan spoedig met winterhanden liep. Een pijn verzoet door de gedachte dat ook Aloysius ze moest hebben geleden. Een bed, een stoel, een bidbankje, Een kleine schrijftafel en een hoge lessenaar was alles wat hij er vond. Scheen het college van buiten een paleis? Binnen in de kamers van de scholastieken heerste de puurste armoede. Maar zo had ook Aloysius er geleefd, hij die aan een vorstenkroon had verzaakt. En zou hij, Jan Bergmans, het dan anders hebben gewild? Eigenlijk had Johannes de plaats bezet van frater Oliva, een neef van de doge van Genua, die enkele dagen voor nieuwjaar terug naar het noviciaat was gezonden, om er op 31 december zijn gelofte uit te spreken. Toen hij begin januari terug op het college verscheen, vond hij er tot zijn grote teleurstelling een vreemde op zijn mooie plaats. Hij zag echter spoedig in dat niemand daar beter paste dan frater Giovanni, die zo'n gloeiende bewonderaar van Aloysius was. En hij werd weldra één van Johannes' beste vrienden. Die beiden waren trouwens aan elkaar gewaagd. En al zou Oliva het nooit tot de eer der officieel verklaarde heiligheid brengen, toch werd hij later waardig bevonden, niet alleen om de vertrouwensman te zijn van ettelijke pausen, 16 jaar predikte hij voor hen in hun bijzondere kapel en 3 hunner stond hij bij in hun doodstrijd, maar ook om als generaal aan het hoofd der orde te worden geplaatst, die hij 20 jaar lang zou besturen. De dag van Johannes' aankomst op het college begon daar 's avonds de driedaagse tretette, na afloop waarvan de jonge fraters, die hun laatste professie nog niet hadden gedaan, op 6 januari, drie koningenfeest, hun gelofte vernieuwen zouden, zoals dit om de 6 maanden gebruikelijk was. Gedurende dit triduum werd geen recreatie toegestaan, en buiten de eigenlijke lesuren mochten de fraters niet studeren. 2 daags overwogen zij, gedurende 1 uur, punten die hun door de geestelijke vader voorgehouden waren. Eens per dag gaf pater rector zelf een onderrichting. En de laatste dag werd dit door pater generaal in hoogst eigen persoon gedaan. Johannes maakte steeds van die halfjaarlijkse retretten gebruik om volgens het voorschrift van pater Suquet zijn dagindeling en zijn methode om zijn dagelijkse handelingen te verrichten op peil te brengen en te verbeteren. Ditmaal, te Rome en voor het eerst als student, heeft hij daar zeker dubbel werk van gemaakt. Hij heeft daarvoor natuurlijk zijn nieuwe geestelijke leider, pater Cecotti, geraadpleegd. Die kon best weten wat er te Rome door een nieuweling te doen en te laten viel. Cecotti beijverde zich vooral om de jonge scholastieken de ware geest van de orde in te prenten. De stof voor zijn onderrichtingen putte hij bijna uitsluitend uit de geestelijke oefeningen van Ignatius en uit het kort begrip van de constituties. Van hem heeft Bergmans die sterk uitgesproken verering voor zijn regelboek. Overdag lag het steeds open op zijn tafel en 's nachts legde hij het onder zijn hoofdkussen. Pater Cecotti hield ook van standvastigheid in de dagelijkse oefeningen en was een gezworen vijand van alle ledigheid en tijdverlies. Op dit punt had frater Giovanni van hem niet veel meer te leren. De standvastigheid in het eenmaal genomen besluit was met hem als vergroeid. 3 maal per week kwam Cecotti in de kapel di Sopra de punten geven voor de meditatie van de volgende dag. En eens per week hield hij nog een speciale onderrichting voor de juniores na de middag. De goede oude man wist dan gewoonlijk van geen ophouden. De uren vlogen voorbij. Zo luidde zijn argeloos excuus, als hij over God kon spreken. Het gebeurde daarbij wel eens dat sommige fraters, 's avonds in de duistere kapel of op het zware middaguur, zich door de slaap lieten overmannen. Bergmans zelf moest zich soms de armen blauw knijpen om wakker te blijven. Maar wakker bleef hij, als een arend, en geen woord liet hij verloren gaan. De 3 dagen afzondering voor 3 koningen zijn voor Jan de enige rustpoos geweest na de lange afmattende reis, dwars door Frankrijk en Italië. Want op maandag 7 januari begon weer voorgoed het gewone studieleven. Wat voor hem, die 2 maanden bij zijn medestudenten achterstond, een dubbele inspanning betekende. Na het geboden stilzwijgen van de vorige dagen kon de juniores nu ook voor het eerst werkelijk kennis maken met de nieuwe fratello. En ook bij deze kennismaking, zoals we het weten uit de getuigenissen van frater Oliva en pater Tesauro, kwam Johannes' opvallende innemendheid nogmaals zeer duidelijk aan het licht. De scholastieken, die Sopra, hadden namelijk 2 nogal scherp gescheiden groepen gevormd. De ene, wat levenslustiger of misschien zelfs wat lichtzinniger van aard, ze waren het talrijkst, liepen altijd tezamen in de recreatie. Terwijl de overige, onder andere Oliva en Pietro Alfaroli, die met Jan in dezelfde kamer woonden, meer tot het geestelijke geneigd, onder elkaar bleven. Fratel Giovanni, die aanstonds zo opgeruimd en gezellig had geschenen, werd dadelijk ingepalmd door de eerste groep. Ze waren eenvoudig niet meer van hem weg te krijgen. Maar het duurde niet lang of ze ondervonden dat il fiamminghetto van hun flauwe aardigheden niet gediend was, zodat ze hem maar liever overlieten aan de andere partij. Sommigen lachten om het komische van het geval. Doch nu liet Bergmans zelf ze niet meer los, en weldra had hij zich aan beide zijden zoveel vrienden gemaakt dat de scheiding die hem zo mishaagde praktisch verdween. Onder de paters van het college waren er natuurlijk die met een verstandig gezicht van novice heiligheid spraken. Sommigen, hem zo meegaand en ongedwongen, en tegelijk zo vroom en ingetogen ziende, zo schrijft pater Bargagli, evenals Tessauri en Gori, een tijd lang de overste van Johannes di Sopra, beweerde dat het niet lang zou duren en dat hij zich wel zou laten temmen. Doch het bleef duren, en de valse profeten moesten zich tenslotte redden met een als hij nu niet verandert, dan zal hij het later da basso wel doen. Die kende Bergmans nog maar half. Pater Gori had hem beter doorgrond. Pas op dat jullie mijn fiamminghino niet bederven, zei hij eens tot frater Oliva, terwijl hij met de vinger dreigde. Want geloof me vrij, è buono, buono, buono. Hij is goed, goed, goed. Al met al had de nieuwe fratello in het grote college een belangstelling gewekt die meestal niet aan nieuwe fratelli werd gegund. De heilige kardinaal Bellarmino vond hetgeen men hem over Bergmans vertelde zo opvallend dat hij Giovanni absoluut wilde zien. Pater Greco introduceerde Jan bij hem op het Vaticaan. Geen van beiden, de oude kardinaal, nog de jeugdige scholastiek, zal hebben vermoed dat zij nog geen 3 jaar later bijna tegelijkertijd zouden sterven en dat hun beider namen op de erelijst van de heiligen der Jezuïtenorde zouden worden opgenomen. Onderwerp 3. In het voetspoor van Aloysius. Alles in het Romeinse college herinnerde nog aan de grootste der Gonzaga's die er geleefd had en er gestorven was. Beneden in de kerk rustte zijn gebeente in een lijkurn onder het altaar van het Onze Lieve Vrouwenkapelletje. Pas enkele maanden geleden, in maart 1618, had Paulus de Vijfde toegestaan dat daar en in het gebied van de Gonzaga's voortaan missen ter ere van de zaligen werden gelezen. Een maand later was dezelfde gunst aan al de Roomse Jezuïtenhuizen verleend. Bij die gelegenheid had het Romeinse college Aloysius tot patroon gekozen. Voor dit altaar was Jan reeds op 2 januari gaan neerknielen om de gelukzalige zijn Mechelse medenovice aan te bevelen. En sindsdien kwam hij iedere dag terug, liefst in het begin van de avondstudie, om hem kracht en moed tot navolging te vragen. Boven, op de eerste verdieping in het ziekenkwartier, had men Aloysius' sterfkamer tot kapel ingericht. Voor enkele maanden had kardinaal Bellarmino de muren laten vergulden en er enkele schilderijen met taferelen uit het leven van de zaligen laten ophangen. Dan was er nog de kapel di Sopra. Daar had Aloysius de 25e november 1587 zijn gelofte uitgesproken voor hetzelfde altaar waaraan Johannes nu dikwijls de mis kon dienen. Zijn kamergezel Pietro Alfaroli was als koster met de zorg ervan belast. En Jan had met Oliva permissie gekregen om hem 's avonds onder de recreatie bij zijn werk te helpen. Was alles klaar, dan bleven ze met z'n drieën over geestelijke zaken spreken, waarbij natuurlijk Aloysius niet vergeten werd. En we deden zulks, zo verklaart de argeloze Oliva, met werkelijk veel smaak en profijt, verscheidene maanden lang. Maar omdat het bij de andere bevreemding wekte, hebben we het tenslotte gelaten. Alles wat de oude paters, die Aloysius nog hadden gekend, hem over zijn lievelingsheilige vertelden, tekende Jan zorgvuldig op. En waar hij er de kans toe kreeg, aarzelde hij niet om na te doen wat Aloysius had voorgedaan. Waarom ging hij zo graag op ziekenbezoek naar het Hospitaal della Consolazione? Omdat Aloysius daar bij het verplegen van de pestlijders de ziekte had gekregen waarvan hij sterven zou. Waarom had hij aan pater rector met zoveel aandrang het lastige postje van lampenpoetser gevraagd? Waarom zat hij in de refter zo dikwijls aan de tafel van de lekenbroeders? En waarom ging hij zo gaarne met hen uitwandelen? Omdat ook daarin Aloysius hem voorgegaan was. En toch is Bergmans bij alle navolging geen tweede Aloysius geworden, maar tot een eigen heilige Bergmans uitgegroeid. Hoe kon het ook anders? Immers, terwijl in het leven van de prins van Gonzaga het ongewone, het haast bovenmenselijke overheerst, vanaf zijn verzaking aan een kroon tot aan zijn dood voor de arme pestleiders, met tussen beide een onafzienbare reeks van ontstellende boetplevingen, is Johannes' leven schijnbaar niets meer geweest dan het doodgewone leven van zoveel van zijn medebroeders. Het strakke, ietwat stroeve in Aloysius' houding en optreden, overblijfsel van jarenlang streng opgevolgde hofetiketten, heeft Bergmans, die wel een tafeldienaar, maar geen Spaanse page was geweest, gelukkig niet overgenomen. Ook in het voetspoor van Aloysius is hij zijn eigen weg, liever de weg der genade, gegaan. En nimmer heeft hem de navolging van Aloysius afgebracht van de baan, waarlangs Gods voorzienigheid hem leiden wilde. De weg van het gewone leven en het pad van de dagelijkse plicht. Laten we hem dan volgen op zijn dagelijks pad. De scholastieken van het Romeinse college werden te 16:30 gewekt. Van 17:00 tot 18:00 werd een uur aan het overwegend gebed gewijd. Dan volgde de heilige mis voor hen die niet als dienaar bij een van de talrijke altaren in de verschillende kapellen of zelfs in de Jezuskerk aangewezen waren. Broeder Koster had spoedig ondervonden dat hij ook op het minst gunstige ogenblik, zoals onder de studie van 19:30 tot 20:00, voor late of onvoorziene missen bij fratel Giovanni mocht komen aankloppen, wat hij dan ook dikwijls genoeg deed. Hij liet nooit na daarbij te vragen: komt u dit uur niet ongelegen, fratello? Maar kreeg telkens het voorziene antwoord: broeder, mij is elk uur goed om de heilige mis te dienen. Goede wil wordt gaarne gebruikt, soms misbruikt. Het duurde niet lang of Johannes werd als vaste misdienaar aangesteld voor een oude, ziekelijke pater die op onmogelijke tijden mis las en wel een uur nodig had. Als Pietro Alfaroli er hem attent op maakte dat zijn morgenstudie daar bijna helemaal aanging, lachte Jan: dat zal onze lieve Heer wel goed maken. Vanaf 19:30 werd een kwartier lang de grote klok van het college geluid om de buitenleerlingen naar de les te roepen. Enkele minuten voor 8:00 gingen de fraters beneden post vatten bij de grote toegangspoort, om op klokslag 8:00 met de leerlingen uit de stad in het auditorium te zijn. Die enkele minuten verpozing, terwijl anderen wat rondkeken en soms even een babbeltje sloegen, gebruikte fratel Giovanni om zelf met een boekje in de hand enigszins goed te maken wat er aan zijn studietijd tekort was gedaan. Al stond hij gewoonlijk achteraan in een hoekje, zijn ingetogen verschijning viel iedereen op. De studenten uit de stad noemden hem Pater Modest en hielden hem graag in het vizier. Onder de lessen, repetities en disputen bleef zijn aandacht geen ogenblik ingebreken. Zijn professor had aan hem een dankbaar toehoorder, die niet eens klaagde als er te vlug gedicteerd werd. Maar de lesgever mocht niet over zijn tijd gaan. Als hij niet dadelijk bij het eerste teken ophield, dan zat Jan op hete kolen en had moeite om zich in te houden. Hij was anders altijd bereid om voor zijn professoren in de bres te springen. Men wist het en viel ze soms met opzet aan, om te zien hoe hij zich weren zou. Na de morgen- en de namiddaglessen was er telkens een 30 minuten repetitie, waarbij vergaderd werd in kleine groepjes, circuli, gepresideerd door een van de beste studenten. Gedurende zijn eerste jaar stond Bergmans aan het hoofd van zo'n groepje, waarin men blijkbaar met opzet jonge lieden van de hoogste Romeinse adel tezamen had gebracht. Pater Savignano schrijft dat het hem verbaasde hoezeer men hem eerbiedigde en op het minste teken gehoorzaamde, vooral daar zijn groepje de adellijkste studenten van het college omvatte, en met hoeveel tact en consideratie hij wist te bevelen dat zij zouden herhalen of antwoorden zoals het moest. Johannes' hoofse manieren zullen hem daarbij goed hebben gediend. Hij stelde er prijs op steeds keurig voor de dag te komen. Zijn kamergezel merkte op dat Giovanni, voor hij zijn kamer verliet, zich telkens flink kamde. Te 10:30 waren de 2 morgenlessen en het 30 minuten repetitie voorbij. Na een kwartier onderbreking volgde dan het gewetensonderzoek en te 11:00 trok men naar de refter voor het middagmaal. Let wel dat er volgens de Romeinse gewoonte 's morgens geen ontbijt was. De Italianen zijn nu eenmaal, in vergelijking met de Noorderlingen, opvallend sober, hetgeen bij hen minder een deugd is dan wel een gemis aan behoefte. En zij veronderstellen graag dat hun eigen beproefde levenswijze ook voor de gezondheid van anderen slechts bevorderlijk kan zijn. Alleen 's woensdags, als de scholastieken ter ontspanning naar het bij de Porta Pia gelegen buitengoed, de Villa Macao, gingen, mochten zij thuis of op het buitengoed zelf ontbijten met het 5e deel van een broodje en een beker wijn. Bergmans nam gewoonlijk het brood, maar weigerde meestal de wijn. Aan zijn lust tot versterving was daarmee niet voldaan. Zo liet hij 's middags en 's avonds van de vaste portie, welke aan iedere medebroeder werd uitgereikt, steeds het beste beetje liggen voor de armen. De soep alleen uitgezonderd, getuigt zijn vriend Oliva. Aan tafel werd gewoonlijk door een scholastiek voorgelezen uit een geestelijk boek ofwel een preekoefening gehouden. Omdat Johannes' stem te zwak was voor de grote refter, had hij gevraagd en bekomen nu en dan bij de zieken een voorlezing te mogen houden. Na het middagmaal volgde een uur recreatie in het zaaltje di sopra of in een van de 2 binnenhoven. Over studiezaken mocht dan niet gesproken worden. En terwijl de rest van de tijd het Latijn verplicht was, praatte men dan Italiaans. Frater Giovanni verbaasde zijn Romeinse medebroeders door zijn snelle vorderingen in die voor hem gloednieuwe taal. Hij had de goede uitspraak te pakken, verklaarde er een, en het juiste accent, op een manier zoals ik het weinig Noorderlingen heb horen doen. Hij schaamde zich ook niet telkens te vragen: hoe zou je dat nu zeggen in goed Italiaans? En nooit nam hij zijn toevlucht tot het Latijn om zich uit de verlegenheid te redden. Onmiddellijk na de recreatie volgde opnieuw te 12:30, althans van november tot Pasen, 3 zware lesuren en een 30 minuten repetitie. Als verpoezing werden dan te 16:00 door de scholastieken, nadat zoveel filosofische stof was opgewaaid, de auditoria en de kamers geveegd. Daarbij was Bergmans zijn kamergezel Pietro Alfaroli gewoonlijk te vlug af. Als Pietro dan protesteerde, luidde het: maar mijn beste, wat wil je toch? Dat werk zou je maar vermoeien. Ik ben daaraan gewoon en mij doet het goed. Ze mochten wel weten dat hij vroeger met knechtenarbeid vertrouwd was geraakt. Alfaroli werd trouwens door Bergmans echt verwend. Als hij zich onwel gevoelde, liep fratel Giovanni dadelijk pater rector waarschuwen. Hij maakte het bed van de zieke op, haalde frisse drank en vertroetelde hem als een moeder haar kind. En dan klaagde hij nog, zo vertelt de betrokkenen zelf, dat men geen vertrouwen stelde in zijn dienstwilligheid. Is het te verwonderen dat Pietro, toen de overste, die sopra, hem een andere kamer wilde aanwijzen, er zo bedroefd uitzag dat men hem tenslotte uit medelijden nog voor een paar maanden bij Johannes liet? Op de avondstudie, waarvan soms het laatste uur voor een schoolsdispuut plaatsmaakte, volgde dan te 7 uur het avondmaal. Daarna kwam een uur recreatie, besloten met de gezamenlijk gebeden litanie van alle heiligen. Dan werd nog een kwartiertje besteed aan de voorbereiding van de morgenoverweging en een ander aan het gewetensonderzoek. Te 9:30 was ieder te bed. Alles tezamen hadden de scholastieken van het Romeinse college een zware dagtaak te vervullen. Zo zwaar dat zwakke krachten er beslist niet tegen opgewassen waren. Frater Giovanni Bergmans behoorde niet tot de sterkste. Hij was eerder tenger van leden en teer van borst. Maar zijn wilskracht en zijn opgeruimdheid, meer nog dan zijn frisse kleuren, deden hem sterker schijnen dan hij eigenlijk was. In de driejaarlijkse catalogus van het Romeinse college van april 1619 staat hij vermeld als zijnde van goede lichaamskrachten en van een bloedrijk gestel. Het was maar goed dat hij in de winter te Rome aangekomen was, want zonder voorbereiding de om zijn malaria-koortsen beruchte Romeinse zomer te trotseren, was een weelde waarvoor zelfs sterke benen dikwijls te zwak waren gebleken. Onderwerp 4. Toekomstplannen. Op maandag 4 november 1619 begon Jan zijn tweede studiejaar te Rome. Hij kreeg toen ook een andere kamer, en zo komt het dat er thans, 2 kamers verder dan die van Aloysius, ook een Bergmanskamer als kapel is ingericht. Die nieuwe kamer was kleiner dan de vorige en even ongunstig gelegen. Hij woonde er samen met frater Marcello Spinelli. Pater Gori was begin september als overste di sopra door pater Bargagli vervangen, die zelf 2 maanden later door pater Tesauro opgevolgd werd. Frater Penneman had een plaats gekregen als repetitor physicae op het Germaanse college, van waaruit hij als theologiestudent de lessen op het Romeinse college volgen bleef. Het nieuwe schooljaar was pas begonnen, toen Jan tot zijn grote vreugde zijn oud-novicemeester pater Bouters begroeten mocht. Deze kwam als afgevaardigde van de Vlaamse provincie naar Rome voor de driejaarlijkse vergadering van de procuratoren, welke van 16 tot 19 november in het professenhuis Al Gesù plaatsvond. Voor zijn oud-novice had pater Bouters natuurlijk het nodige nieuws uit Vlaanderen meegebracht. Op de eerste plaats over Jans broers en zuster. Die maakten het goed. Kanunik Fromont had hun te Mechelen een goed onderkomen bezorgd. Adriaan, de oudste, voelde zich aangetrokken tot de paters Augustijnen, terwijl Karel, Jans lieveling, pas een aanvang had gemaakt met zijn Latijnse studies op het Mechelse Jezuïtencollege. Van Johannes' medenovice had pater Bouters de groeten en, nog beter, een vertegenwoordiger medegebracht, frater Willem van Aalst, een Antwerpenaar die nu te Rome zijn studies beginnen en dus samen met Bergmans die Sopra verblijven zou. Hij kon naar wens aanvullen wat pater Bouters, die voor zijn zaken haast voortdurend op het professenhuis moest zijn, slechts vluchtig over het noviciaat en zijn bewoners had kunnen meedelen. Toen de Mechelse novicemeester enkele dagen later de terugreis naar Vlaanderen aanvaarde, gaf Jan hem voor kanunik Froimont een mooie Latijnse brief mede, waarvan wij hier een gedeelte vertalen. Hoogeerwaarde Heer, Pax Christi, ik zou vrezen voor ondankbaar door te gaan, indien ik, vooral bij deze gelegenheid, naliet uw hoogeerwaarde te groeten, wie ik immers zoveel verplicht ben. Ik maak het zeer goed te Rome, waarheen ik verleden jaar vanuit Mechelen op bevel van mijn overste vertrokken ben. Ik heb reeds het eerste jaar doorlopen in het stof van de filosofie, hier in het Romeinse college van onze sociëteit, waar tot 200 en meer paters en fraters wonen, de meeste voortdurend met de studie bezig. Het is een wonder. Ze zijn bijna allen van verschillende nationaliteit, Spanjaarden, Polen, Duitsers, Portugezen, Dalmatiërs, Sicilianen, Napolitanen, Nederlanders, Litouwers, Fransen, enzovoort. En toch zijn ze door de band der broederliefde met elkaar verbonden, alsof ze allen zonen van één moeder waren. En tussen hen leef ik, o goede God. PS, hartelijke groeten aan de heer Dittre, aan Egidius en de zijnen, aan mijn broers en zuster en de vrienden uit Dist. Ik zou wensen dat uw hoogeerwaarde er zorg voor draagt dat mijn broers en zuster elke week te biecht en eens in de maand te communie gaan. Voor het overige ben ik niet bezorgd. Ik zou er niet erg bedroefd noch beschaamd om zijn wanneer zij van deur tot deur moesten bedelen, maar ik zou niet kunnen verdragen dat zij God zwaar vergrammen. De rapporten van de Duitse en Oostenrijkse procuratoren over de godsdienstige toestanden in hun land luiden beslist onheilspellend. Anderhalf jaar tevoren waren te Praag de protestanten in opstand gekomen. Na het Gratzin te hebben bestormd, hadden zij er de keizerlijke ambtenaren eenvoudig door het venster gegooid. Heel Bohemen scheen zich nadien achter de protestantse voorvechter Frans, graaf von Thurn, te hebben geschaard, om samen met het gehate juk van de Habsburgers ook het geloof van de katholieke kerk af te schudden. Het eerst van al hadden de Jezuïeten het moeten ontgelden. Men had ze zonder meer uit het land gejaagd. Dan was op 20 maart 1619, precies 8 maanden geleden, keizer Matthias gestorven. En met hem leek het Heilige Roomse Keizerrijk zelf ten grave gedaald. Hongarije koos de partij van Bethlen Gabor, de Calvinistische vorst van Zevenbergen. Moravië en Silesië zochten aansluiting bij Bohemen. En ondertussen rukte Toorn uit met een leger en sloeg het beleg om Wenen. Ferdinand van Oostenrijk, de katholieke pretendent naar de keizerskroon, zat als een muis in de val. En geen haar scheelde het of de heren van het hof en de burgerij hadden hem tot de overgave gedwongen. Maar Ferdinand was een energieke persoonlijkheid die aan geen capitulatie dacht en standhouden durfde tegen de laffen en de zwakken in. Toorn moest onverrichter zaken afdeinzen en de 28 augustus werd Ferdinand de Frankfurt tot keizer gekroond. Een keizer die zijn kroon nog winnen moest, maar een keizer die zijn kroon ook winnen wou en zou. Met hem, dat voelde iedereen, viel of stond het katholicisme in de Duitse landen en in het erfgebied der Habsburgers. Niemand vermoedde op dit ogenblik dat een strijd was ontbrand die 30 jaar woeden en half Europa teisteren zou. In dezelfde maand waarin de algemene jezuïetenstaf te Rome vergaderde, werd te Praag de Calvinistische keurvorst van de Palts, Frederik V, tot koning van Bohemen uitgeroepen. Nu had ook het protestantisme zijn kampioen gevonden. De grote strijd kon beginnen. Nogmaals trok Toorn, thans door Bethlen Gabor gesteund, tegen Wenen op. Reeds had Rákóczi, een van Bethlens trawanten, begin september de Hongaarse stad Kassau ingenomen. 2 jezuïeten en een kanuniek vielen er in zijn handen. Na gruwelijke folteringen werden zij op 7 en 8 september om het leven gebracht en hun lijken in een drekput geworpen. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing uit het boek over Johannes Bergmans van Diest door Pater Schoeters en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 4 te Rome bij het onderwerp toekomstplannen. Hartelijk dank voor het luisteren en nog een fijne avond gewenst.